Hallo allemaal. Vandaag is het weer zover, de nieuwe podcast. Het is alweer aflevering 9 van de podcast Smeltkroes aan Culturen. Dit keer hebben we ook weer iemand geïnterviewd, maar nu een totaal ander persoon, Azar Rashid. En hij is van Koerdische afkomst en die woont al een hele lange tijd in Nederland. Hij heeft heel veel ervaring met asielzoekerscentra. En hij werkt zelf nu in de zorg. Verder heeft hij een hele brede kennis over radicalisering. En is hij een ware ervaringsdeskundige. Want hij heeft ook gestreden tegen IS toen hij wat jonger was. En wij waren heel erg benieuwd, Max en ik, naar wat hij te vertellen had over de invloed van docenten. Maar ook de invloed van de maatschappij. Dus politie en natuurlijk de overheid op jongeren. En ook wat kan je er tegen doen en wat om jongeren niet te laten radicaliseren. Of preventief natuurlijk, hoe je met z'n allen een betere sociale cohesie voor elkaar kunt krijgen. Nou, daar heeft hij heel veel interessante dingen over te zeggen. Veel luisterplezier.
Ik heb 13 jaar in AZC gewoond. Hè. Wij hebben altijd afgelegen in dorpjes, ergens heel afgelegen. En wij werden altijd als boeman gezien. Weet je? Alsof je een kudde schapen bij elkaar hebt gezet en wat beveiliging voor je neerzet als een herders. Ja, en die ons maar een beetje de hele dag door in de biljartruimte. Terwijl wij potentieel hadden wij van alles in ons. Weet je? We waren best slim op school, we waren sportief. Maar dat was gewoon, ja, veilig interactie met de samenleving, waardoor het heel moeilijk werd om op een gegeven moment mee te gaan in de samenleving. Ja, maar na 13 jaar dan leer je het wel, na 15 keer verhuizen leer je wel opnieuw starten, opnieuw contact maken. Weet je, het komt uiteindelijk wel, maar het duurt veel. Mensen komen naar een asielzoekerscentrum, ze gaan daar jarenlang wachten op een verblijfsvergunning, of je werkt of niet. Als je werkt, krijg je 50 euro, wordt de rest ingehouden, wordt jouw huur, et cetera, wordt dan betaald. Dus niet meer door de overheid betaald. Ga je niet werken, krijg je idem dito ook 50 euro. Maar dan vergoedt de overheid de kosten die ze voor jou moeten maken wanneer je in AZC woont. Wat leer je mensen dan op dat moment? Je leert ze niks, want je leert ze gewoon in uitkering gaan. Of je nou werkt of niet, je verdient hetzelfde. Als je iemand 5 jaar lang zo thuis houdt, en dan in één keer in de samenleving gooit, terwijl AZC altijd wel zo'n beetje ergens verstopt is. En dan in één keer in de samenleving gooit, nou, wat gaan ze doen? Automatisch je eigen cultuur, je eigen plek, je eigen ding opzoeken. En zo creëer je nog meer polarisatie in plaats van depolarisatie. Snap je? Dus wat kunnen we doen? We kunnen AZC's in meer open plekken, dus mensen betrekken in de samenleving. Oké, als jij werkt, krijg jij in plaats van 50 euro, 75 euro in. Maar dan activeer je mensen om wat te doen. Ze komen tussen Nederlanders, ze komen tussen de bevolking, ze leren werken, ze krijgen smaak te pakken. En na 5 jaar wanneer ze verblijfsvergunning hebben, zijn ze al ingeburgerd en kunnen ze gelijk door in de maatschappij. Maar nee, nu moet je jaren wachten en dan krijg je verblijfsvergunning. En dan moet je jaren inburgering doen. En dan moet je jaren op zoek gaan naar werk. Nou, dat gaan die mensen echt niet doen. Dat gaan ze niet doen. Iedereen gaat in de uitkering zitten. Behalve de jongeren die studeren ook. Die een toekomstperspectief hebben. Maar die ouderen gaan dat allemaal niet doen. En dan krijg je natuurlijk weer die verdeeldheid van, ja, wij betalen belastingen, zij eten belasting. Ja, je doet het er zelf om. Dus de bureaucratie, de manier waarop jullie waarmee om wordt gaan met hun, zorgt ervoor dat die mensen, ja, ze kennen niet anders dan niet werken zitten en geld ontvangen. Dus waarom zouden ze dat veranderen? En dan kun je lekker zwart bijbeunen dit lang. Ja, dan heb je ook gewoon wat extra, hoef je ook niet in te leveren. Zo denken die mensen dan. Maar hoe komt het dat die mensen zo denken? Je kunt het hun kwalijk nemen, maar je kunt ook kijken van, oké, klopt ons systeem? Want als wij de grenzen sluiten voor vluchtelingen, voor mensen, niet vluchtelingen, voor mensen die in nood zitten, zou jij zomaar jouw huis achterlaten en met jouw kleine kinderen een levensgevaarlijke zee oversteken om naar een ander land te gaan, om daar asiel aan te vragen, net als een, ja, net als een dier in een asielzoekerscentrum gezet te worden en daar jarenlang op jou, in onzekerheid op jouw procedure wachten. Zou jij dat willen? Welke mens op aarde zou dat willen? Niemand. Behalve als diegene echt uit nood komt. Je hebt ook mensen die daar natuurlijk economische profijt van willen halen. Dus jong hierheen komen en denken dat ze hier van alles kunnen maken, geld verdienen en teruggaan. Dat is iets anders. Weet je, maar echte vluchtelingen die gewoon vluchten omdat het niet veilig is in hun land, die kun je niet weigeren. Want er komt een dag dat in Europa ook niet meer zo veilig zal zijn. En als wij dan gaan vluchten, hoe willen wij opgevangen worden? Op dezelfde manier. Moeten wij dan ook geweigerd worden? Moet dan ook ineens gezegd worden, ja, jij bent nu in bijvoorbeeld in Turkije gekomen, jij gaat een burka dragen, jij gaat een hoofddoek dragen, jij moet dit doen. Hoe zou jij je dan voelen daar? Hè, als jij afstand moet nemen van dat waar jij voor staat in het leven.
Mm-hmm.
Weet je, het is al moeilijk genoeg dat je alles hebt achtergelaten, dat je bijna doodervaring hebt meegemaakt tot hier te komen. En dan kom je een volk tegen die jou zo afkeurt. Weet je, en dan denk je van, en zo krijg je juist een multiculturele samenleving met veel polarisatie. En waardoor ook in Europa heel veel mensen radicaliseren en teruggingen naar de IS. Je hebt twee essentiële dingen in het leven. Als je die inzet, dan kun je gewoon met elkaar leven. Ongeacht je geloven, je afkomst, je cultuur. Maakt niet uit wat, je kleur. Als je elkaar respecteert en accepteert. Zodra je elkaar respecteert, dan kun je elkaar ook accepteren. Dus als je die twee dingen doet, dan kun je als moslim zijnde naast een jood wonen of naast een christen, maakt niet uit wat, zwart-wit kan naast elkaar wonen. Zolang je maar elkaar respecteert en accepteert, dan kom je heel ver in de samenleving. Maar mocht er een buitenlandse man, om wat voor reden dan ook, iets doen, een paar moorden plegen of wat dan ook buiten, dan zou je zeggen dat er is aanslag gelijk, zou je daaraan denken, weet je. En mocht een westerse iemand hetzelfde doen, dan is het een familiedrama of is het een verwarde persoon. Kijk, dat zijn dingen die ervoor zorgen dat meerdere culturen in de samenleving gaan polariseren. Hè? Dan gaan mensen meer naar hun eigen cultuur, naar zijn eigen soort trekken, omdat ze zich daar veiliger en prettiger voelen, omdat ze daar niet veroordeeld worden. Snap je? En ik denk dat daar heel veel te winnen valt. Je kunt ook gewoon dankbaar zijn. Ik denk dat als mensen meer positiever in het leven staan, dat dat ook veel beter zou uitpakken. Maar nu is er zoveel invloed vanuit media, waardoor een beeld wordt gecreëerd en mensen juist angst krijgen voor elkaar en daarom elkaar moeilijker kunnen accepteren en respecteren. En ik vind ook dat wij op scholen juist wel religie moeten geven. Veel meer religie. Want hoe je het went of keert, er zijn behoorlijk wat religies onder ons. En als wij op scholen de nadruk leggen op de overeenkomst van al die religies, dat er veel minder vooroordelen zullen zijn en dat mensen zich veel meer verbonden voelen met elkaar. Degene die jou les geeft, je moet ervan uit kunnen gaan dat hij wel weet waar hij over praat. En hij moet niet zijn eigen mening geven. Weet je, je moet professioneel zijn. Je moet gewoon met feiten komen. Met dit is wat het is. En of je het nou mee eens bent of niet mee eens bent, dat iemand een hoofddoek draagt of niet draagt, of zo'n cap op zijn draagt, de bakkenbaard, zo, dat doet het niet toe op dat moment. Dat mag die leerling zelf beslissen laten. Snap je? Je draagt informatie over en wat zij ermee doen is aan hen. Het is taak van leraar. Informatie geven en ervoor zorgen dat het binnenkomt bij hen. Niet beïnvloeden. Niet voor hun de rode loper uitzetten en van je moet die kant op. Nee, ieder persoon moet zelf ontdekken welk kant je op gaat.
Maar dat is al inderdaad heel erg vanuitgaan dat iedereen de basis over zichzelf, toch?
Ja, maar je moet wel rekening met je omgeving houden. Dus je bent sowieso baas over jezelf, dat ben je, want je hebt een eigen wil. Ieder mens heeft een eigen wil. Als je vader zegt, doe dit niet, je besluit zelf om dat wel of niet te doen. Maar hou je rekening met zijn gevoel, ja of nee?
Uh-huh.
En dan komt weer dat stukje ik-cultuur, wij-cultuur bij kijken. Voordat ik dit doe, denk ik van, hey, hoe zou mijn vader het vinden? Zou hij trots zijn zoiets, of zou hij zich voor schamen? Ah, nee, mijn vader zou zich voor schamen, ik doe het maar niet. Ik zou dan iets gewoon weglaten, een droom of wat dan ook, om puur zijn hart niet te kwetsen. En zijn hart en zijn liefde voor mij en mijn liefde voor hem is meer waard dan elk ander iets op deze aarde. Snap je? En dat heb ik nu met mijn kinderen ook. Ik zou nooit iets slechts voor ze willen. Mochten zij iets doen wat ik niet leuk zou vinden, zou het mij ook pijn doen. Snap je? Die gevoel wil ik ook niet mijn ouders geven. Meer in de wij denken. Wat heeft jouw omgeving? Wat doet het met jouw omgeving? Bepaalde acties wat je doet. Als je dat een beetje in je achterhoofd houdt, zal het wel een stuk beter gaan, denk ik, in deze samenleving.
Kan de docent dat ook leren, denk je? De leerlingen?
Ja, ja.
Tuurlijk. Ja, ik was altijd hele moeilijke leerling op school. Maar echt heel moeilijk. En ik had soms leraren waarvan ik dacht, wauw, weet je. Ik had Duitse leraar, Engelse lerares. En ik kon zo goed meedoen, omdat ik gewoon hun werkwijze zo heel natuurlijk vond. Ze zaten daar en maakten een babbeltje mee. Oké, we gaan nou werken. Ze kunnen wel. En we hadden een Franse leraar. En oh, dat kon ik gewoon... Ik haalde nooit een voldoende, omdat het mij helemaal niet interesseerde. En de manier waarop hij les gaf, dat raakte mij niet. Dat kwam niet binnen, omdat het niet interessant was. Dus wil je iets overbrengen naar een leerling, maak het interessant, maak het leuk, maak het, ja, maak het gewild, zeg maar. Maar zorg ervoor dat je de aandacht van de kinderen hebt. En het is niet, ik zit hier, ik krijg eind van de maand mijn loon en ik moet deze boek in hun hoofd proppen. Dus dat soort leraren heb je ook. Je hebt echt de mensen hebben die met hart gewoon het werk willen doen. En doen. En daar heb je heel veel van in Nederland, echt heel veel. Leraren die meer doen dan wat van hun gevraagd wordt, omdat ze gewoon een goed klik met jou hebben. Of gewoon zorgen om jou maken, of wat dan, die even met jou gaan zitten, met jou gaan praten. Dat je na schooltijd zelf af en toe bij leraren op bezoek kan gaan. Dat je nadat je van school af bent. En je hebt heel veel leraren die echt met hart hun werk doen. En daarom weet ik, daarom denk ik ook dat er zijn enkelingen waar ik over praat die zo'n robotvisie hebben. De rest die doet echt. Ik vind de onderwijs hier sowieso een top onderwijs.
Ja?
Ja, ja. Veel ruimte voor jezelf te ontwikkelen ook, hè. En ja, wat zal ik zeggen? Tenminste, de scholen waar ik heb gezeten. Of het lag aan de leraar of op de onderwijs zelf, weet je. Uiteindelijk heb ik er allemaal mooie herinneringen aan. Leraar die je helpt in moeilijke tijden, die je voor je zijn in moeilijke tijden, die jou ook gewoon de integriteit, weet je, dat in een grijze gebied, dat het net eigenlijk niet mag, maar omdat het goed is, wel mag. Ja. Dat deel van Nederland is ook zo mooi, weet je. Daar moeten we ook uiteraard veel meer gebruik van maken.
Van dat niet hele strenge op wetten zitten, bedoel je?
Ja, weet je, soms in Achterhoek heb je dat, hè. Dan is het, weet je, dan kan iets eigenlijk, mag het niet, maar het kan geen kwaad, het doet niemand kwaad, het helpt alleen maar mensen, dan doen ze het maar. Weet je, van wethouder tot aan burgemeester, tot aan, weet je, in de winkel, het kan van alles zijn. Zeg maar, als je gaat tanken en je bent je portemonnee vergeten of je geld vergeten, kun je gewoon je ID-kaart afgeven en dan ga je, kom je terug, betaal je en is klaar. Dus zulke dingen, dat zijn gewoon elkaar makkelijk maken in plaats van moeilijk maken. Ik kan ook politie bellen en zeggen, jij blijft gewoon hier staan, want ik bel politie, jij hebt niet betaald. Dan krijgt diegene probleem. En heb ik niks meer opgesloten, want ik krijg toch nog die geld, of ik nou zo deed of anders. Ik heb alleen maar een kutgevoel. En denk ik, als iemand geen sadist is... En diegene krijgt problemen voor niks.
Dus ook een soort van vertrouwen in elkaar hebben eigenlijk.
Ja, tuurlijk. Ja. Natuurlijk zijn er mensen die daar misbruik van maken. Maar dat moet niet leidend zijn. Dat moet niet. Daarvoor moet je, omdat een paar Marokkanen ergens in Nederland een homostel in een woning hebben uitgescholden en weggejaagd, moet niet zo zijn dat homo's bang van alle Marokkanen of alle Turken, allemaal moeten zijn. Hey, denk je dat in Marokko geen homo's zijn? Denk je dat in Turkije geen homo's zijn? Denk je dat in Koerdistan geen homo's zijn? Denk je overal homo's? Of het wordt geaccepteerd of niet, dat is iets anders. Dat is meer cultuursgebonden. Maar ja, je hebt overal homo's. Je hebt overal lesbisch, je hebt overal transgenders. Waar ben je bang voor? Kijk naar wat er al is, weet je, voordat je iedereen over één kant schrijft. Want je hebt bij Koerden heb je Joden, Christenen, Moslims, Jezidis die nog geloven dat God duivel had vergeven. Dat is echt een voorbeeld van multicultureel zijn. Je bent in het land, wat je gelooft maakt niet uit. Het gaat erom dat jij eerst jouw afkomst en dan kijkt ze naar jouw religie.
Mm-hmm.
Dat staat ook letterlijk in de volkslied. Je kijkt gewoon van, je bent Koerd. Weet je, wij zijn broeders en zusters. Wij hoeven niet, ik hoef niet eens jouw religie te weten. Weet je, je zegt, ben Koerd, klaar. Je hoort nooit, wat geloof jij, wat is jouw religie? Zullen jullie bijna nooit horen. Terwijl hier is het, ik weet niet of mensen geïnteresseerd zijn om dan een gesprek met jou te starten, dat ze dan vragen, wat is jouw religie? Of het komt echt uit interesse voor meerdere religies.
Nou, wat vind je dan eigenlijk van die films zoals Aladdin en zo? Die films die men zegt wel dat is heel stereotyperend voor de Arabische wereld. En je hebt van die schilderijen uit de romantische tijd, weet je wel, uit 1800. Dat ze dan allemaal van die sheiks en zo schilderen en van die buikdanseressen en zo. En dat witte mensen dat dan heel groot in hun huis ophangen. Omdat ze dat allemaal zo mooi vinden. Wat vind je van dat soort dingen? Van exotisme eigenlijk?
Ik vertelde jou net toch over sprookjes.
Mm-hmm.
Dat is ook een sprookje, weet je. Waarom zijn mensen daar wel tegen? Of zouden daar wel tegen zijn? Voor zijn en het allemaal mooi vinden. Maar landen zijn ook getekend. Is ook op een kaart. Is ook getekend, weet je. Mensen houden zich daar ook aan. Dus ik hecht daar eerlijk gezegd echt weinig waarde. Maar Aladdin, ik heb het vroeger wel gekeken. Ik ben ook naar de nieuwe film gegaan. Maar ik kijk niet van, oh zo wordt Bagdad neergezet. Oh zo, nee, ik kijk meer gewoon naar het verhaal. Ik vind het leuk om Will Smith te zien. Die als een geest en een paar mopjes stelt. Ik kijk daar meer naar dan naar hoe hebben ze het gecreëerd. Want het is een fantasie. En als je gezond verstand hebt. En je weet dat het fantasie is. Weet jij dat de werkelijkheid ook anders is. Er zijn geen vliegende tapijten, er zijn geen geesten in lampen. Dat weet je. Als je dat weet en je weet dat het niet bestaat, dan weet je ook dat wat wordt vertoond niet altijd ook zo is. Weet je? Het is een beeld van iemand, hoe die het voor zich ziet en dat zet hij op canvas en dat vindt hij mooi. En iemand anders vindt dat ook mooi, wil dat in zijn huis hangen. Who cares?
Maar denk je niet dat zulke soort films dan bijvoorbeeld invloed hebben op een klein kind? Hoe zij erover gaan denken? Of?
Ik weet niet. Ik ben sowieso niet geen voorstander van Disney en dat kan. Maar dat is niet aan mij om hem te vertellen. En de imam, ja, degene die ik luister, die keert het ook af. Maar die zegt van, weet jij, dan moet je aan God overlaten. Je moet niet recht in eigen hand nemen. Okay, ik denk dat het meer met opvoeding te maken heeft dan met wat de imam zegt. Weet je, wij zijn ook niet opgevoed om mensen kwaad te doen, om mensen pijn te doen. Vanuit huis uit niet. Mensen met in hun waarde moeten laten. Is iemand homo? Ben je het er niet mee eens? Loop er met een bocht omheen. Klaar. Weet je, ga het niet opzoeken. Dus ik heb ook homo's bij mij op werk gezien, lesbisch. En ik kan er gewoon mee praten, daar niet van. Maar gewoon normaal doen tegen hen, gewoon als iedere andere mens.
Mm-hmm.
Maar dat betekent niet dat ik zeg van, hey, ik vind het wel goed dat je homo bent hoor, ik steun jou. Nee, ik zeg ook niet van, hey, ik vind het slecht wat je doet. Ik zeg gewoon niks van, weet je. Ik ben homo, ik zie het en ja, het is wat het is. Waarom moet ik mij daar druk om maken? Het is jouw lichaam, weet je.
Ja. Oké. Max, heb je nog
als iedereen net als mij was, had je echt goed leven. Hier in dit samenleving op aarde.
Ja?
Zorgen voor een ander. Weet je, heel vaak als jij een ander helpt, vergeet je je eigen problemen ook. Dus het is toch een soort van therapie. Snap je? Anderen helpen, mm-hmm. Dan zie je ook dat er mensen zijn met problemen, waardoor jouw problemen toch kleiner gaan lijken. Niet dat het goed is dat iemand anders grotere problemen heeft, maar dan kom jij met jouw beide benen op de grond van, hey, ik ben niet de enige die het moeilijk heeft. Dus die rijke mensen die plegen zelfmoord. Er was een oliesheikh, zoon van hem pleegde ook zorg, maar omdat hij niks meer in het leven had om te doen. Hij had alles gedaan. Geld maakt niet gelukkig. Mm-hmm. Jouw daad maakt jou gelukkig. Een boom planten maakt jou gelukkig. Dat je iets voor de mensheid hebt gedaan, voor de hele aarde hebt gedaan. Zulke dingen maken jou gelukkig. Als je iemand een glas water geeft en diegene bedankt jou, kijk, dat is een fijn gevoel, weet je. Terwijl zo'n kleine moeite is. Een glas water, je ziet buiten mensen werken. bijvoorbeeld voor je huis glasvezel leggen. Je biedt ze koffie aan. Oh, dankjewel, dankjewel. Weet je, of een glas koud water. Dus er zijn kleine dingen in het leven. Wat mensen, omdat wij het maar hebben in huis. We kunnen er zo naar grijpen. We denken er niet aan dat iemand op straat dat misschien op dat moment wel kei lekker zou vinden. En je zou waarderen als je dat zou doen. Snap je? Of iemand komt bij ons thuis de badkamer renoveren. Voor mij, hij wou in de busje gaan lunchen, weet je. En dan denk ik, waarom? Je zit in mijn huisje, van buiten mijn huis. Ga maar lekker aan de eettafel zitten. Moet je koffie, moet je thee, moet je brood, moet je eten. Dus het is iets kleins, wat ik voor mezelf ook zou doen.
Moet je niet met corona doen, hè?
Ja, corona, bier wel, maar niet...
Oké.
Dus
ja.
Ja, dat is zo, ja. Oké.
Ik denk dat het op zich wel een mooi einde is. Ik heb verder geen vragen, maar... ik weet niet of dat... Wil je zelf nog wat vertellen? Ja. Iets...
Ik weet niet, ik ben al een uur en kwart aan het lullen.
Ja, ik denk ook wel dat het lang genoeg is hoor, een uurtje. Maar ik denk dat het ook wel duidelijk is. Want jij zegt gewoon van dat bij de docenten en de ouders ligt de verantwoordelijkheid ook om mensen niet zo oordelen te
laten. Ja, ik denk dat je dan al
weghaalt, dan...
En media weg, media weg. Mensen, dat is, snap je? Ik ben destijds teruggegaan tegen IS gestreden. Hè? Ik werd geïnterviewd. En ik heb anderhalf uur gepraat. Echt met hart. Heb ik gewoon voor mensen behoed van hierheen komen, niet komen. Die IS'ers van het is, hier wacht jullie alleen de dood. En ik heb echt met hart geprobeerd die mensen tegen te houden. En ik kreeg een link doorgestuurd. Dus ik knip na anderhalf minuut. En er worden alleen de stukken waar ik gewoon als grap iets heb gezegd, werd gebruikt. Dacht ik, ja. Weet je, ik zei, ik snap Wilders wat hij bedoelt met radicalisering stijgt. Maar hij brengt het verkeerd. Hij schreef iedereen over één kant. Wat had ze gedaan? Had ze geknipt? Ik begrijp wat Wilders bedoelt met radicalisering stijgt. Punt. Dus de rest hebben ze niet ingedaan. Dus de media creëert, daarom weet ik, creëert een beeld wat er niet is. En zolang dat er is, weet je, worden wij allemaal beïnvloed. De grootste invloed komt vanuit media. En de verantwoordelijkheid ligt bij ouders en leraren. Om de juiste normen en waarden en respect aan te leren voor de kinderen. En voor mij mag een corrigerende tik nog terugkomen in Nederland. Geen kindermishandeling. Juist opvoeding.
Oké.
Okay. Juiste manier opvoeden.
Ja, als wij vroeger bang waren voor draaien om de oor, deden wij ook alles wat we wouden. Het is echt, voor sommigen is het echt goed hoor. Vooral voor buitenlandse cultuur, wij zijn harde hand gewend. Wij zijn geen lieve woordjes gewend. Van, hé, liever, doe dit niet, je moet dit zo doen. Nee joh, gewoon pats, niet doen. Oké, shit, ik wil die klap niet nog een keer voelen, dus ik doe het maar niet.
Mm-hmm.
Weet je, het is een beetje primitief, maar het werkt wel.
Want die jongens, hè, die altijd de schuld krijgen van die multiculturele samenleving, dat het dus fout gaat. Dus die straatjochies, zo noemen ze dat toch? Die Marokkaanse jongens en zo op straat. Maar heel vaak wordt er ook gezegd dat dan die ouders dus niks doen.
Om die dat kinderen... is het probleem. Als die ouders vertellen van doe het niet, en hij gaat het wel doen, en hij mag hem niet slaan. Want als politie erachter komt, is kindermishandeling, gaat de bak in. Wat moet zijn vader doen? Wat moet zijn moeder nog doen? Jeugdzorg bellen, pakken, in instellingen gooien. Ik kom mensen tegen die in instellingen, geloof me, die worden niet beter. Die worden slechter, niet beter. Mm-hmm. Dan zijn ze alle helemaal uit oog van ouders. Dan houden ze alle helemaal nergens rekening mee.
Mm-hmm.
Dus ik denk gewoon corrigeren, een tik terugdraaien. Af en toe draaien om door. Ik ga echt gezond zijn. Ik weet niet of jullie dat in leven hebben meegemaakt, maar als ik vroeger thuis kwam en ik had iets gedaan, ik was... Het is geen zeven kleuren. Niet dat ik zwaar mishandeld werd of zo hoor, maar ik kreeg wel een
koffie. Nee, ik ga wel.
Als ik leraar zout in de koffie had gedaan of weet ik het allemaal. En ik werd niet in dank afgenomen thuis.
Nee,
mijn ouders konden ook wel heel streng zijn. Maar ik denk ook wel dat als je gezag hebt als ouder, Een hoefding kan al gewoon boos zijn, kan al intimiderend zijn.
Ja, ja, precies. Wat jij ook zei, ik was vroeger ook altijd bang om gewoon, inderdaad, dat ik mijn ouders boos zou maken. Of dat ze verdrietig zouden zijn, weet je wel. Ja. Precies, van dat wil ik niet. Dus...
Uit liefde voor je ouders.
Ja, ja, precies. Niet zoiets kan ook heel sterk werken.
Ja, sowieso. Ik denk dat dat juist de grootste kracht is. Maar er moet ook deels, vooral voor die jongens, moet er ook niet iets van angst bestaan, weet je. Als je net op pad voor bent, dan ga je er gewoon voor. Dus als je niet bang bent om van hele hoge hoogte te springen, dan ga je bungee jumpen. Mm-hmm. Dus als je niet bang bent voor je ouders, durf je ook veel meer dingen te doen wat je eigenlijk raar zou doen. Dus waarom zou je een touw om je been binden en naar beneden springen? Voor wat? Dus het kan alleen maar fout gaan.
Mm-hmm.
Ja.
Voor een kick van een paar seconden. En dat is het echte leven wat mensen... buiten op straat meemaken, ook gewoon zo. Een kick om een ruit in te slaan, radio uitpakken, of een kick om autobanden leggen, of een kick met z'n drie eentje in elkaar te slaan. Nou, die kick, die groeit dan onderin, en dan gaan ze dat uitoefenen op straat. Omdat thuis geen angst is. Ze kunnen me toch niks maken thuis. Wat gaan ze doen dan? Wil ik de politie? Ja. Krijg je dat weer.
Ja.
Stuur jullie zo meteen een korte video. Van een man die vertelt waarom in Nederland de sharia-wet al bestaat.
Okay.
Waarom in Nederland, is een Nederlands geleerde wetenschapper, hè, die dat zegt. Echt heel bijzonder om te horen en is heel belangrijk om te weten waar dat op gebaseerd is. Want weten jullie dat?
Ja.
Waar is die op gebaseerd?
Op de verlichting.
Van
Europa. Van het idee dat mensen
gelijkwaardig zijn.
En waar komt dat idee vandaan, denk je?
Uit Franse mensen.
Napoleon heeft ingevoerd, toch?
Nee.
Wanneer was dat ingevoerd? 15 nog wat of zo.
1848 en zo, toch?
1848. Ja, in Nederland, ja.
Ja, maar die is gebaseerd op de ding van wat Napoleon had. Maar ik stuur jullie die filmpjes, die zullen onder indruk zijn.
Oké.
Okay. Want hij heeft het ook weer ergens vandaan. Hè? Mens kopieert van mens om beter te worden. Dus het goede van een ander overnemen om zo jezelf beter te maken.
Want ik weet wel dat Nederland al... Toen was het nog niet Nederland, hè? Toen was het... waren het gewoon provincies die samenwerkten.
Ja.
Maar dat echt in 1500 al de vrijheid voor godsdiensten en zo was. Mm-hmm. Dus echt al 500 jaar geleden was hier al vrijheid voor godsdienst, vrijheid voor drukpers. Omdat je dus boeken kon schrijven die jij wilde, ook al ging die tegen de kerk in en zo.
Ja.
Dat is al heel oud.
Maar wanneer is de tijd van Napoleon eigenlijk?
1800.
1800. Maar ik stuur jou die filmpje en dan moet je kijken. Kijk, natuurlijk, er kunnen enkele dingen zijn waarvan je denkt, die bestaat al veel langer. Daarom zeg ik de aanvulling van wat daarna is geweest. Het was niet dat ieder mens gelijk was aan elkaar. Gelijkwaardig was aan elkaar. Dat was toch niet toen, of wel?
Nee.
Nou, vrouwen mochten niet zoveel.
Oké, en zwarte dan?
Die mochten ook eigenlijk helemaal niks.
Dus ja. Het bestond
niet. En nu is, wat is artikel 1?
Je mag niet discrimineren.
Dus iedereen is gelijk.
Ja.
Dat komt vanuit Napoleon. Vanuit zijn tijd. Dat hij in Egypte... Ja, ik stuur je die video. Die moet je gewoon zeggen. Ik kan niet precies vertellen wat die man zei. Weet je, want hij heeft bepaalde kennis erover. En hij vertelt het zo mooi. Waardoor ik het zo bijzonder vond. En het is denk ik ook best een oude video.
Oké. Maar niet elke wetenschapper heeft gelijk, hè?
Nee, maar hij wel.
Oh,
okay. Maar die zijn gebaseerd op feiten, weet je. Als je iets zegt wat gebaseerd is op feiten, is niet verzonnen.
Oké. Okay.
Als je de feiten bijpakt en je zegt, door dit komt dit, en het is zo, dan denk je van, oké, dat klopt. Dus als Einstein of Edison zegt van elektriciteit licht maken, dan zou iedereen denken, zal wel, weet je, goed idee. Maar als hij daadwerkelijk doet en laat zien hoe, dan denk je, dan snap je het. Interessant.
Maar goed, heel erg bedankt voor het interview.
Ja, graag gedaan. Ik hoor wel wanneer het af is.
Ja,
laat het je zien. Wanneer moeten jullie hem af hebben?
Eind ja, eind van het schooljaar, dus we hebben
nog even tijd. Welk jaar zitten jullie eigenlijk?
Derde jaar.
Derde. Nog een jaar hierna.
Ja. Mm-hmm.
Wat gaan jullie worden?
Geschiedenisdocent.
Ah, vandaar dat jij... Ah, jullie worden leraar.
Ja.
Ah, dus jullie gaan ook over religie en dat soort dingen. Ik wil jullie wel lespakket aanbieden.
Oké.
Okay. Ik ben bezig. Of ja, bezig. Ik heb een tijdje geprobeerd om subsidie bij elkaar te krijgen. Om een soort van lespakket bij samen te voegen. Samen met geleerden. Dus ook geleerden in islam. In van alles om samen te komen. En dan een keer focus niet leggen op verschillen, maar op overeenkomsten. Om dan zo'n lespakket samen te voegen. En dat weer aan burgerschap of geschiedenisdocenten weer... les te geven, om hun te trainen om dan de juiste les te geven, om dan de juiste informatie te leveren en meer nadruk leggen op overeenkomst. En wanneer wij dat doen, dan zullen mensen meer verbonden zijn. Alleen, ja, mensen hebben meer praatjes dan dat ze gewild zijn om mee te werken. Oh. Ze knikken allemaal ja, maar ze doen allemaal nee.
Oh, dat is stom. Ja. Maar het klinkt heel mooi in ieder geval.
Dat is heel mooi en dat is denk ik ook... hele goede iets om op langdurig termijn, op lange termijn, de samenleving hechter te maken.
Mm-hmm. Ja, ik denk...
Je smeert het wordt niet gelijk droog, het plakt niet meteen, je moet even wachten, tijd gunnen, je moet hechten.
Mm-hmm.
En dat is mensen ook, de systeem wat ik wil doen, de ding wat ik wil doen, is echt gewoon de oplossing, man. Ik weet zeker. Maar ja, er was een Nederlander die zegt, wij Nederlanders houden er niet van als iemand komt en ons vertelt dat wij het verkeerd doen en het anders kan. Dan willen wij Nederlanders gewoon niet horen, zegt hij.
Ja.
Ik zeg, ja, maar hij zegt, ja. Wij zijn, dit willen wij niet horen. Ik zeg, ja, dan blijf maar lekker met terroristen hier. Wat moet ik doen? Ja. Blijf maar met problemen in de samenleving. Blijkbaar wil je dat. Dan niet, toch? Ja, ik ga niet meer achteraan rennen. Bijvoorbeeld wanneer ze een keer toegeven dat zij fout zaten.
Maar voor onze documentaire is het misschien ook wel interessant van wat je dan hebt gemaakt. Want wij zoeken dus naar een oplossing om mensen nader te krijgen.
Het is heel simpel. Gewoon geleerden bij elkaar brengen. Mensen van islam, van jodendom, van boeddhisme, van christendom, van atheïsme, van evolutietheorie. Kom samen zitten. Ja, ik dacht meer aan religie eerst, want als je atheïsten bij mensen bent, krijg je een hele brede verhaal, er komt weinig overeenkomst. Maar ik dacht meer religie bij elkaar brengen, omdat veel religie speelt in deze samenleving, weet je. En dan ga niet sparren van, oké, dit zijn onze verschillen, maar kijk wat zijn onze overeenkomsten. Zet die punten eens naast elkaar. Ik durf te weten dat meer dan 80% overeenkomen met elkaar. Een hele kleine detail zijn wat door de jaren heen, door de... in de christendom veranderd is. Nieuw Testament, Nieuw Testament, Nieuw Testament. Dat kan niet bij ons. Het woord van God niet veranderen. Dus dan hebben we, God heeft toen zo gezegd, maar wij maken er dit van. Weet je, klinkt pas mooier bij deze tijd. Kan niet. Het is universeel. Het is voor elk tijdperk.
Mm-hmm.
Snap je? En in de ene bladzijde staat, slaan met zwart in de nek van je vijand. Maar in de andere bladzijde staat, je mag leven niet nemen van iemand. Het is maar hoe jij het interpreteert. Het is niet een boek dat als jij hem één keer hebt uitgelezen, denk ah, nu snap ik het. Nee, je moet onderzoek doen. Het is net poëzie wat erin staat, weet je. Het is jou niet direct uitgelegd. Je leest, je begrijpt, je denkt, het kan iets anders betekenen. Je leest het hele boek uit, je leest nog een keer, je leest nog. En dan komt telkens er iets bij van, dit bedoelen ze daarmee. Oh, dit kun je koppelen aan hier en dit kun je... Snap je, dat is een puzzel in het leven wat je moet maken. En als je die maakt, zul je uiteindelijk tot een resultaat komen. Als je die losse puzzeltjes van 1000 stuk zo ziet, dan denk je, ik ga hier echt niet aan beginnen. Maar wanneer je dit af hebt, wil je hem niet meer kapot maken. Dus je denkt, wauw, wat mooi. En dat is religie ook. Als je het bekijkt, denk je, weet je, maar als je het onderzoekt, denk je, wauw, wat mooi. En dan komt interesse, weet je. En dan denk je wel heel veel ver bereikt. Ik kom eraan.
Oké.
Ja,
ik ben benieuwd daarnaar, naar wat je al hebt dan. Ja. Maar
Ja, ik heb onderzoek gedaan naar radicalisering toen ik net terug was van het front. En ja, dat was uiteindelijk, ik was op zoek naar hoe kun je signaleren, hoe kun je signaleren. Nou, ik kwam een jongen tegen die geradicaliseerd was. Dus ik denk van, well, ja, we hebben gesignaleerd en dan wat? Dus wat ga je dan doen? We hebben een aanpak. Ja. Dus ik ga naar het jeugdinterventieteam in Doetinchem in dit geval. Ik zeg, hier is een geradicaliseerd jongen. Hij komt jullie hulp vragen van, help me alsjeblieft. Ik wil er niet heen, maar ik heb bijna geen andere keus meer. Hoe gaan jullie hem helpen? Ja, we gaan jou helpen, Tijdens de vergadering kreeg ik een VVV-bon van 50 euro. En daarna nooit meer wat van gehoord.
Ja. Yeah.
De politie wou met hem praten, maar niet in mijn bijzijn.
Oh ja.
Yeah. Dan denk ik van, wat ga je hem dan vertellen? Wat ga je hem verkopen? Ga je hem ondervragen? Het is een jongetje van 17, 18, weet je. Wat ga je doen?
Mm-hmm.
Dus je hebt geen vader, geen moeder, niemand. En dan komen jullie, weet je, nu in één keer de politie mee bemoeien. En ja, uiteindelijk is het gestrand en heb ik de onderzoek ook opgegeven. Ja, ik heb mijn opleiding afgerond. Maar ik heb er verder niks mee gedaan, zeg maar. Maar mocht je een vraag hebben, ik zie het vol antwoord.
Oké, is goed. Dankjewel.
Dankjewel.
Nog een fijne dag verder.
Ja, niet zo mooi weer.
Ja.
Hou je taai.
Komt zeker goed.
Oké.
Houdoe.
Doei.
Doei.